Geliefde gemeente, er zijn mensen bang dat ze alles kwijtraken, tenminste wat zo lief is, wat zo erna aan het hart ligt. In deze tijd in ons land denken we dan misschien wel het meest aan boeren en vissers. Hoe lang kun je nog boer zijn op die voorvaderlijke grond? Hoe lang kun je nog vissen in de lijn van het voorgeslacht? Maar dat zijn natuurlijk niet de enige. Als je wat verder kijkt, dan kun je af gaan vragen, hoe lang gaat het überhaupt nog een beetje goed met ons land? Hoe lang blijft ons land nog een beetje open? Nog een samenleving? Hoe lang blijft het nog goed gaan met de zorg? Als we nog verder kijken. Tientallen, meer dan 100 miljoen mensen zijn op de vlucht. Hun huis kwijt, hun thuisland kwijt, hun veiligheid kwijt. Misschien wel 1 miljard mensen die worden bedreigd met honger. Het is bij ons met boeren wat ingewikkeld, maar er zijn delen waar het hele platteland verandert in een woestijn. Alles kwijtraken wat je lief en dierbaar was. Wat doet dat met je? Wat moet je daarmee? Of misschien nog wat verder. Wat doet Christus daarmee? Wat is Gods hand daarin? Als er zoveel dingen dreigen vast te lopen. Of als er juist zoveel dingen dreigen te verliezen. Wat zegt dat over Gods leiding? Nou, we zouden nog heel veel kunnen zeggen over de vraag wat het zegt over het einde van de wereld. Daar heeft het ook mee te maken. We hebben het gevoel, ik denk dat velen wel dat gevoel hebben, dat God de wereld aan het afbreken is. En tegelijkertijd de duivel er ook zijn ding mee aan het doen is. En dat loopt zo wat door elkaar. Dat kun je dan zien in het grote. Maar nu stellen we de vraag nog maar iets kleiner. Hoe ligt dat nou in ons eigen leven? Als je dat gevoel hebt, de Heere, die neemt je bepaalde dingen af. Of de duivel neemt je bepaalde dingen af. Wat dan? We staan daar bij stil vanuit Markus 5. En dan als kerntekst noem ik nu vers 13. Markus 5, eigenlijk wel het hele gedeelte dat we lazen, vers 1 tot 20. Maar als kerntekst noem ik nu vers 13. En Jezus liet het hun terstond toe en de onreine geesten uitgevaren zijnde voeren in de zwijnen. En de kudde stortte van de stelte af in de zee. Er waren nu omtrent 2000. En zij versmoorden in de zee. Onder dit woord, boven de preek staat, als Christus ingrijpt. 3 gedachten, de winst, het verlies en de balans. De winst, als Christus ingrijpt, wat gaat er dan goed? Tweede, het verlies. Ja, wat gaat er dan niet goed? Wat raak je kwijt? En als derde, de balans. Ja, boekhoudkundig zou je zeggen, de winst en de verliesrekening. Het resultaat. Maar ik noem het toch de balans. De balans, want hoe weeg je dat tegen elkaar af? Misschien weten de kinderen ook al wat een balans is. Ja, zo'n weegschaal met 2 kanten. En allebei de kanten kun je iets neerleggen. En wat weegt er dan zwaarder? Wat geeft dan de doorslag? Die winst of het verlies? Dus als eerste staan we stil bij de winst. Jezus komt aan de overkant van het meer van Galilea. Hij komt daar in het land dat verschillende namen heeft. Maar hier dan het land van de Gadarenen heet. Naar een van de grotere plaatsen in dat gebied, Gadara. Gadara, dat was dan ook een van de 10 steden die samen Decapolis genoemd werden. Deca, 10. En polis betekent stad. Maar dat kennen we ook wel van metropool en zo. Dus Decapolis, dat was een groep van 10 steden. Die hadden met elkaar een soort gezamenlijk bestuur. Nou, dat gebied dat grensde aan Israël en er woonden ook wel Israëlieten. Maar het was toch ook wel voor een belangrijk deel een heidensland. Daar kwam de Heer Jezus niet zo vaak, want hij was gestuurd naar de schapen van het huis van Israël. Hij deed zijn werk onder de Joden, in Galilea en in Judea vooral. Maar af en toe ging hij ook naar die gebieden daaromheen, naar het Overjordaanse, naar Samaria en naar Decapolis. Dat waren dan 3 gebieden die wel nog een beetje Joods waren, maar niet zo erg. Daar kwam de Heer Jezus nu ook. Het was na een drukke tijd, hij was overgevaren, hij liet die hele schare achter zich. En dan zou hij hier in toch een wat woest gebied ook rust kunnen krijgen. Rust om alleen te zijn met zijn discipelen. Maar van die rust blijft weinig over. Want hij is er maar even. En juist in het meest onherbergzame gebied, daar begint de woestenij. Daar is iemand die woest is in heel zijn aard. Woest begint hij te roepen. Hij ziet er ook wild uit, ontembaar is hij. De mensen daar wat verderop, die hebben al vaak geprobeerd hem te temmen, zodat ze er geen last meer van hadden, als ze dan daar naar dat gebied gingen, bijvoorbeeld om hun doden te begraven. Want daar waren de graven. Oh, dan wilden ze het liefst geen last van hem hebben. Ze wilden hem vastbinden, ergens in een hok zetten, en misschien nog een beetje droog brood en drinken, en dan zo dat hij daar zijn tijd maar moest doorbrengen. Maar dat lukte niet. Woest, ontembaar. En zo was hij daar in dat berggebied. En zo kwam hij op Jezus zijn discipelen af. Nou, zo'n woest en sterk iemand, kun je je voorstellen, als je hem in de verte maar aan zag komen, dan liep je al weg. Iedereen was bang voor hem. Maar de Heer Jezus niet. En dat blijkt al heel gauw. In plaats van dat de Heer Jezus voor hem wegloopt, gaat hij juist naar hem toe. Hij moet bij die man zijn. Die man, nou niet alleen bij die man. De Heer Jezus die ziet nog duidelijker dan de mensen, dan de andere mensen, wat er eigenlijk met hem aan de hand is. Deze man is niet alleen. Deze man is niet zijn eigen baas. Hoe komt hij zo woest? Hoe komt hij zo krachtig? Dat komt omdat hij duivelen herbergt. Die duivelen die hebben hem geweldig in de greep. Niet maar één. Maar later zegt hij legio. Zo wordt hij genoemd. Zo heet hij niet. Zijn moeder heeft hem nooit legio genoemd. Maar die boze geest die in hem huizen, die zeggen, legio is de naam. Want die man die wordt nu beheerst door een legioen van duivelen. Nou, dat moet je niet letterlijk opvatten. Een legioen behelst er meestal iets van 6000 man. Maar het betekent geweldig veel. Een strijdmacht had de overhand over hem. En als wij wat verder kijken in deze geschiedenis, dan zien we, deze man is dan wel bezeten van de duivel. Maar eigenlijk wordt het hele land beheerst door de duivel. Door duivelen, door vele duivelen. En dat moeten we nooit vergeten. Er zijn miljarden engelen, maar er zijn ook misschien wel miljarden duivelen. Eén noemen wij Satan. Dat is de overste van de duivelen. En daarom zeggen we ook wel de duivel. Maar er zijn vele, vele duivelen. En sommige mensen hebben ze heel opvallend in de greep. En andere mensen hebben ze net zo goed in de greep. Maar dat valt niet zo op. En dan kunnen ze ook best een poosje weg. En zo gaat dat bij ons misschien wel. Uiteindelijk, als je de Heere niet kent, als je niet in de hand van Christus bent, dan ben je in de hand van de duivel. En dan beheerst de duivel ten diepste je leven. Maar die duivel die trekt zich vaak ook wel een poosje terug. En soms komt hij misschien wel heel nadrukkelijk of komen er misschien wel meerdere zo invloed uitoefenen. En dan kunnen zeggen, nou ja, het gaat hier in huis eigenlijk prima. We kunnen best wel weer even bij de buren gaan kijken, want hier in huis, dan gaan ze gewoon doen wat de duivel wil. Morgen komen we wel weer kijken, misschien dat ze dan wel weer even een correctie nodig hebben, weer de kant van de duivel op. En zo werkt de duivel, hè? Die geeft ons, als het nodig is, een klein zetje. En dan steekt hij zijn energie wel weer in iemand die die grotere zet nodig heeft, om ons maar te brengen en iedereen te brengen bij God vandaan, onder zijn macht. Nou, hier is een man die is opvallend in de macht van de duivelen. Die duivelen zijn nooit bij hem weg. Maar daaromheen zijn duizenden mensen. Die zijn ook onder de beheersing van de duivel. Evengoed. En daar op dat gebied, waar eigenlijk iedereen wel onder de beheersing van de duivel is, daar stapt Jezus nu aan land. En zodra de Heer Jezus daar is, dan voelen de duivelen iets. Zodra dan deze man komt, deze man, dit gereedschap is eigenlijk van de duivel. Nou, dan zou het de bedoeling zijn van die duivel en van die duivelen om Jezus als het ware de zee in te gooien. Maar Jezus is niet bang. Hij stapt op die man toe. En hij roept, ga uit. Dat lezen we in vers 8. Ga uit. De Heer Jezus ziet iets aan deze man wat niemand zag. Die zag daarachter die duivelen. Ga uit. Nou ja, de duivel die lacht er natuurlijk om. Toch? Nee, de duivel lacht er helemaal niet op. De duivel lacht misschien wel om onze dingetjes. Maar de duivel lacht niet om het woord van de Heer. U lacht daar misschien wel om en ik lach daar misschien ook wel eens op. Dan halen we onze schouders op bij wat er in de Bijbel staat. Maar de duivel haalt nooit zijn schouders op bij wat er in de Bijbel staat. Alle duivelen weten dat God bestaat, zegt Jacobus, en zij sidderen. De duivelen nemen God serieus. Altijd. En daarom werken ze zo hard. Maar nu de Heer Jezus zegt, ga uit, nu voelen dus die duivelen, ze kunnen niet lang meer in die man blijven. Maar nu komt er een grote vrees over die duivelen, dat ze ook niet meer in dit land kunnen blijven. Ze hebben altijd deze man gebonden gehouden, en nu zijn ze bang dat ze zelf gebonden worden. We zien dat in Lucas 8, dat ze zeggen dat ze niet het land uit hoeven. En ik denk dat dat te maken heeft met wat we lezen in Openbaring 20, vers 2 en 3. In Openbaring 20, vers 2 en 3, daar lezen we over de gebondenheid van de duivel. En wat erop volgt, dat noemen we dan wel het duizendjarige rijk. Of er zijn mensen die geloven dat er dan een periode nog van 1000 jaar komt, dat er vrede is op aarde. Nou, ik geloof dat dat niet op die manier is. Maar het is wel duidelijk dat er een verschil is. Een bepaalde tijd is de duivel gebonden en een bepaalde tijd is niet gebonden. En dan staat hier in vers 2, een grote engel, dat is de Zoon van God, greep de draak, de oude slang, welk is de duivel en Satan als een bond om 1000 jaar en wierp hem in de afgrond. En in Lucas lezen we dat ze bang zijn voor de afgrond. Werp ons toch alsjeblieft niet in de afgrond voor de tijd. Voor de tijd waarvan de duivel wist, als Jezus zou sterven op Golgotha, dan zou de duivel gebonden worden in de afgrond. Dan is de grote overwinning over de duivel daar op Golgotha. Daar weet de duivel ervan. En nu zegt hij, werp ons toch alsjeblieft niet in de afgrond voor de tijd. Er is een grote angst bij de duivel om zijn greep te verliezen. Zijn greep niet maar op deze man, maar op het hele volk. Want dat is waar het in Openbaring 20 over gaat. Het grote verschil tussen al die eeuwen tot de komst van de Heer Jezus. Al die eeuwen dat de duivel de volken in zijn greep had. Dat hij kon zeggen, kijk, het is allemaal voor mij. Overal dienen ze mij. En niemand dient de Heer. Behalve in Israël, dat kleine landje. En dan komt de Heer Jezus en dan zegt die duivel, je kunt de volkeren niet meer verleiden. En dan komen de christelijke kerken overal ook. Ook in het land rondom Israël, maar tot aan de einde der aarde. Daar is nu die vrees zo voor, dat de duivel verbannen wordt. Dat hij niet meer zo machtig is, zo allesbeheersend kan zijn. En daarom is nu zijn vraag. Mag ik toch alsjeblieft wel hier blijven werken? Het is eigenlijk een vreemde vraag. Hè? Dus dat, ik vond dat bij het bestuderen best een vreemde vraag. Vers 12. Zend ons in die zwijnen. Wat moeten de duivelen nu eigenlijk in zwijnen? Kan een varken ook bezeten zijn van de duivel? Nou, dat is het punt niet. Maar de duivel die vraagt hier aan Christus. Mag ik alsjeblieft hier nog aan het werk blijven? Komen er zo meteen nog wel op wat nou de leiding van de Heere daarin is. Maar dit is de vraag. Mag ik hier in dit land nog aan het werk blijven? Dan vraagt hij eigenlijk het minst. Hij zegt natuurlijk niet gelijk. Mag ik dan de rest van de mensen wel hebben? Deze ene man gaat vrij. Mag ik de rest van hem dan wel hebben? Dat vraagt hij niet. Hij vraagt aan het minste. Mag ik nog in de varkens? En dat is als het ware de springplank om toch de rest van het land nog te blijven bezetten. Mag ik in de varkens? En dat gebeurt. Als Jezus Christus gezegd heeft, ga uit, dan moeten die duivelen uit deze man. Dan gaan ze naar die varkens en daar horen we zo meteen nog meer over. Maar de man is vrij. De man is helemaal vrij. De duivelen gaan uit en dat betekent, zij beheersen niet meer, zij kunnen niet nog één seconde hem laten doen wat zij willen. Maar hij die gebonden was in de schaduw van de dood, begroet nu het morgenrood. Hij die altijd leefde in de graven, tussen de dood, hij ziet nu de levende. Hij die altijd leefde in de duisternis, hij ziet nu het licht. Voor de eerste keer in zijn leven wordt het licht. Hier geldt ook het woord van Psalm 68. En om zijn macht te tonen, gevangenen uit de boeien redt. En dat geldt ook dan dat ander, die verlaters van zijn wet doet in een dorre wonen. Maar dat is nu voor deze man voorbij. Hij hoeft niet meer in het dorre te wonen. Hij hoeft niet meer er naakt en woest rond te lopen. Vrij. Bevrijd van de duivel, bevrijd van zijn razernij, bevrijd van zijn uitsluiting. Hij kan nu leven zoals God het bedoelt. En daarom zien we ook zometeen komen dat hij gekleed zit. En zomaar een teken van dat hij weer gaat functioneren als een mens. Dat de duivel hem eigenlijk alles heeft afgenomen. Nou zo, met die grote tegenstelling ervaren wij dat niet. De meeste van ons, nou wij allemaal, wij zijn niet zo woest. We zitten hier allemaal rustig met onze kleren aan. En toch kan het zijn dat de duivel ons ook bezet. Dat de duivel ons verblindt. Dat de duivel ervoor zorgt dat je eigenlijk leeft als een beest. Want dat is wat deze man gebeurde. Beestachtig leven. Misschien leven we ook wel beestachtig. Dat betekent dat je niet nadenkt over je ziel. Niet echt je bekommert om een ander. Niet leeft tot eer van God. Als de duivel je bezet, dan leef je als een beest. En je voelt je misschien vrij. Op een bepaalde manier net zoals deze bezetenen. Niemand kon hem binden. Niemand maakt mij wat. Ik kies zelf wat ik doe. Je lijkt zo vrij, maar je bent zo gebonden. Zo vast, zo in de klauwen en in de klem van de duivel. En er is er één machtig. Machtig. Als je nu nog met de duivel mee tegen hem ingaat. Als je eigenlijk blij bent met de duivel. Maar machtig is hij ook voor diegene die ermee mee vastloopt. Maar je kunt dat toch ook hebben. Deze legio zal hij ook niet zijn ellende gevoeld hebben. Zijn pijn, zijn eenzaamheid, zijn onmogelijkheid. Zo zit u hier misschien ook wel vastgelopen. En je voelt, ik ga niet in de weg van God. Dat ongeloof in mijn hart. Die onverschilligheid die er soms omhoog komt. Die vleeselijkheid. Het is niet zoals God het wil. En het is niet zoals het moet. En soms kun je ook zeggen, het is eigenlijk ook niet zoals ik het wil. En toch wil ik het wel. Toch ga ik maar zo in met de duivel mee. Maar hier is er een die machtiger is dan de duivel. Hier is er een die vrij kan maken. Niet maar een klein beetje vrij. Maar als de Zoon je vrijgemaakt heeft, dan ben je werkelijk vrij. Als hij de duivel wegstuurt uit je leven, dan is de duivel nooit meer de baas. En hij is de enige die machtiger is dan de duivel. Hij is machtiger dan een legioen van duivelen. Hij is machtiger dan alle helle machten bij elkaar. Hij is het die gevangenen uit de boeien redt. Zo is ook zijn naam. Verlosser. Je zou kunnen zeggen losmaker. Losmaker. Los van de banden. De banden waarmee de duivel je beknelt. De banden van de zonde. De banden van de angst. De banden van verslaving. De banden van hoe je nu eenmaal denkt dat het moet. De banden van de wereld om je heen. Maar de banden waar de duivel altijd maar gebruik van maakt om je op zijn spoor te houden. Of meer op zijn spoor nog te krijgen. Er is er één machtig. Christus. De verlosser. De losmaker. De bevrijder. Als Christus ingrijpt. Als Christus de duivel wegjaagt. Als Christus je ziel redt. Is dat geen winst? Maar het geeft ook verlies. Als tweede. Iemand zei het zo. Als de Heere gaat werken, dan moet je het hele pakket aanvaarden. Dan kun je niet kiezen. Maar je zou dat liefst hebben, hè? Wel de lusten, niet de lasten. Als de Heere gaat ingrijpen, dan mag hij ons wel blij maken, mag hij ons niet verdrietig maken. Mag hij ons wel wat geven, mag hij ons niks afnemen. Maar zo werkt de Heer niet. Als de Heer werkt, dan werkt hij altijd aan twee kanten. En dat zien we in de groot ook gebeuren. Hè? De wereld die gaat naar het einde toe. En God is nu twee dingen aan het doen. God is altijd twee dingen aan het doen, maar we zien die twee dingen des te sterker. Hij is een koninkrijk aan het bouwen. Er komen mensen tot geloof. Er komen over de hele wereld mensen tot geloof. De Bijbel die is al vertaald in 2000 talen. Er zijn kerken die waren op weg om alle dingen van God overboord te gooien. En die komen weer terug in het spoor van de Bijbel. Dat gebeurt ook. God is zijn koninkrijk aan het bouwen. Over de hele wereld. In Israël zie je dat ook, hè. Meer dan de helft van alle Joden woont nu in Israël. Pas sinds een paar jaar is dat zo. Er zijn nog niet zo heel veel Joden die de Heer Jezus erkennen, maar het zijn er wel steeds meer. God bouwt zijn koninkrijk. En we mogen uitzien naar die grote dag dat Christus terugkomt en dat hij zijn hele rijk volmaken zal. Dat de gehele aarde met zijn vrees vervuld wordt. Dat komt eraan. Maar terwijl de Heer aan het bouwen is, is hij ook aan het afbreken. En dat zie je met het klimaat, en dat zie je met oorlogen, dat zie je met vluchtelingenstromen, dat zie je met hele samenlevingen waar niks van terecht komt. God is aan het afbreken. En dat doet pijn. En hebben we nu al in 5 jaar tijd de 4e droge zomer. Zomaar een klein teken, hè, dat wat een beetje dichtbij komt. En dan zegt de Heer, hè, denk er wel aan, wat van mij is, dat mag ik aanzetten. Maar dat van mij is, dat mag ik dus ook afbreken. En als de Heer dat doet trouwens, dan doet hij het alleen maar, terwijl wij het ook al lang aan het doen waren. Wij zijn ook de aarde van God aan het afbreken. En zegt de Heer, mag ik het helemaal afbreken? En dan raak je allemaal dingen kwijt die altijd zo vertrouwd en zo goed voelden. Mag dat? Mag God dat in je leven doen? Je gezondheid? Je baan? Je vertrouwde omgeving? Je hobby? Gaat die afbreken? Misschien zijn er wel dingen die moeten per se afgebroken worden. Als ze niet afgebroken worden, kun je de Heer niet dienen. Mag dat? Als de Heer werkt, dan werkt Hij aan verschillende kanten. En wie dat gaat aanvaarden, die aanvaardt. Wie het werk van de Heer gaat aanvaarden, die aanvaardt het allebei en allemaal. Wat gaat de Heer nu hier doen? Nou, daar zien we die man die bezeten was. Zijn woestheid is weg. Hij zit daar vriendelijk, vredig. Wat gaat het goed? Wat mooi. Daar in de bergen, er is al een woestijd voorbij. Nee. Want die duivelen, die hebben gevraagd, mogen naar die zwijnen toe. Grote kudde zwijnen. Een soort megastal alleen dan in de open lucht. 2000 varkens. Waarschijnlijk voor de Romeinen daar gewijd. En dat gebeurde dan niet in Judea, ook niet in Galilea, want daar waren te veel synagoges, gebeurde dan hier. Zo'n beetje aan de rand, hè, daar. Maar ja, het mocht eigenlijk ook niet. Zwijnen waren onrein in Israël. Maar hier trokken zich daar niet zoveel van aan. Een grote kudde varkens. En daar gaan die duivelen naartoe. Betekent niet per se dat er 2000 duivels waren. Ik fietste van de week over de dijk. Maar het was donker, ik had nergens aan gedacht. In het donker fietste ik over die IJsselmeerdijk en toen bleek dat die schapen speciaal op fietspad gingen liggen. Nou ja, ik moest toch naar huis, dus nou ja. Duwde die schapen aan de kant. Nou ja, dan gaan de 2 schapen, die krijgen een beetje de kolder in de kop en die gaan rennen en die hele kudde aan de haal. Nou, toen moest ik wel een beetje hier aan denken. Er hoeven maar een paar schapen te gaan rennen. De hele kudde, die weet niet meer wat hij doet. En er hoeven een paar varkens te gaan rennen. De hele kudde, die gaat maar door. Goed, nu was ik eerlijk gezegd wel blij dat die schapen niet de Zuiderzee, het IJsselmeer in renden. Zoiets gebeurt hier wel. En dat is natuurlijk duivels, hè. Die duivels, die maken hier die varkens zo gek. Ze rennen maar door en ze storten de afgrond in. Hoe kan de Heer Jezus dat nu laten gebeuren? Nou, het eerste wat ons moet opvallen is, de Heer Jezus die zegt, duivel, je krijgt ruimte. Wij weten niet waarom God dat gedaan heeft, maar God heeft de duivel vanaf de eerste dag ruimte gegeven. En dat zal zijn tot de laatste dag. Maar God geeft de duivel precies zoveel ruimte als hij wil. Dat wordt hier duidelijk. Ze moeten aan de Heer Jezus vragen, mogen wij dan in die varkens? En dan zegt de Heer, toe maar. En om zo te zeggen, dan mag de duivel daar binnen doen wat hij wil. Maar wel binnen de grenzen die Christus stelt. En zo zal het altijd gaan. De duivel die kan niet verder gaan dan God toestaat. En dan zal de duivel ook dienen het doel van de Heer. Kijk, varkens zijn dieren en dieren zijn schepselen en schepselen zijn kostbaar voor God. Ook varkens dus. En toch, de Heer geeft hiermee ook een boodschap aan. Die onreine dieren, die moet opgeruimd worden. Dit land moet gezuiverd worden. En daar mag zelfs de duivel aan meewerken. En zo zal het vaak gebeuren dat de duivel zijn werk doet en intussen Christus werk doet. De duivel die deze wereld aan het afbreken is, die duwt daarmee de wereld tegelijk naar het einde waar God het wil hebben. De duivel die Job als een goederen afneemt, die dient de Heer door het geloof van Job te beproeven. Jezus Christus heeft ook zijn eigen doel. En de Heer die zegt in elk geval, wat opgeruimd moet worden, moet opgeruimd worden. En de duivel dan, die wil natuurlijk niet de Heer Jezus dienen, dat is niet waarom hij doet. De duivel, die laat hier in de eerste plaats zien dat hij echt een duivel is. Duivelen, duivel, dat komt van diabolos, door elkaar gooien. Hij gooit hier die hele kudde zwijnen door elkaar en dan gooit hij het land door elkaar. Hij maakt alles kapot uiteindelijk. Er is nog iets wat hij wil doen. Juist met dat door elkaar gooien wil hij negatieve gevoelens opwekken. En wat wil hij graag? Dat de mensen daar in de stad, dat ze niet de aandacht hebben voor die genezen man, maar dat ze allemaal aandacht hebben voor die kudde. Nou, dat gebeurt. De duivelen krijgen hun zin. Want dan wordt het verkondigd in de stad. En dan komen ze. En dan zien ze het. De hele kudde zwijnen is weg. Ja, ze zien ook die man. Maar ze zien ook die hele kudde zwijnen weg. En dan weten ze eigenlijk nog maar één oplossing. Laat deze Jezus weggaan. Als die nog een poosje blijft. Straks onze kudde schapen ook kwijt. Of straks waar raak ons huis kwijt. Wat gaat de Heer Jezus eigenlijk nog meer doen? Ze vertrouwen de Heer Jezus niet. En dat is precies wat de duivel wil. Wat hij vandaag de dag nog wil. Dat wij de Heer Jezus niet vertrouwen. Dat wij denken, ja maar als de Heer gaat werken, dan raken we meer kwijt dan we willen. Dan raak ik dingen kwijt die mij lief zijn. We zitten de duivel altijd maar te stoken, hè. Altijd maar te stoken. Net als bij Adam en Eva. Zegt die God van jullie, hè, daar mag je niks van. Je mag er niet eens van die bomen eten. De Heer Jezus, daar mag je niks van. Daar mag je niet eens blijven worden. Als God je gaat bekeren, dan moeten dingen je leven uit. Dat wil je niet, hè. Dus je moet maar zeggen, ik wil dit vasthouden. Dus Heer Jezus, blijft u maar buiten de deur. Dat wil de duivel graag. Zeg, ja, nee. Kijk, ik ga natuurlijk best naar de kerk. Ik wil best een keer iets over de Heer Jezus horen. Maar ik moet niet mijn huis inkomen. Want als de Heer Jezus mijn huis inkomt, dan moeten andere dingen eruit. Als hij mijn hart inkomt, dan moeten andere dingen uit mijn leven. Dat wil ik niet. Dat zegt de duivel altijd. Hè? Hou hem buiten de deur. Zorg dat hij niet te serieus wordt. Dat je niet echt je bekeert. Dan. Het verlies. Dat is je te groot. Of niet? Het verlies van als God in je leven komt. Het verlies van als de Heer je leven gaat leiden. Dat is je te groot. Geen zin in. Maar het gevolg is, het verlies is alleen maar groter. Het hebben ze niet in de gaten. Het verlies is alleen maar groter. Als ze hier zeggen, gaat u alsjeblieft ons land uit. Daar gaat hij. Dat is het grootste verlies van deze geschiedenis. Als niet die 2000 varkens. Maar als de Heere zegt, wil je niet? Wil je niet dat ik koning over je ben? Wil je niet dat ik je bevrijd van de duivel? Wil je niet dat ik in je leven kom? Dan ga ik maar weer. Als de Heere zich omdraait. Dat is het ergste wat er gebeuren kan in je leven. Of is het al gebeurd? Laat je het erop aankomen. Het was het tweede. Het verlies. Als derde, de balans. Drie vragen. Drie vragen die ik nu ga stellen bij deze geschiedenis. De balans dus. De winst en het verlies. De winst. Een ziel gered, daar horen we hier van. Die bezeten, die is van de duivel bevrijd. De winst. Aan de andere kant, dat verlies. 2000 varkens. Wat is je meer waard? Als u daar een van die mensen uit de stad zou zijn, waar zou u meer u druk om maken? Om die ene man of om die 2000 varkens? Kijk, als nou alleen die man was, dan was het voor iedereen duidelijk. Natuurlijk blij met die man, natuurlijk. Maar nu die varkens, ja, dan is het maar de vraag. En dan kunnen we het zingen en ik heb het meegezongen. Ik denk dat de meesten het nu ook meegezongen hebben. Beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Dus, dan zeggen we toch eigenlijk ook. Eén ziel is meer waard dan 2000 varkens. Eén ziel is meer waard dan je kotter. Eén ziel is je meer waard dan je boerderij. Eén ziel is je meer waard dan je huis. Toch? Ja, mooi hè? Om dat zo te belijden. Maar nu de praktijk. Je kunt zelfs last hebben van je grote teen. En met de hele week chagrijnig. Of eigenlijk zou het goed zijn om een andere baan te zoeken, of misschien wel helemaal geen baan meer te hebben als moeder. Maar ja, dat loon. Aan de ene kant voor opvoeding of voor je roeping. Denk je, ja, ik zou moeten veranderen, maar dan kijk je op je bankrekening en denk je, ja, doe maar niet. Hebben we echt heel veel over God? Geloof het echt. Dat onze ziel meer waard is dan alle dingen die we kunnen hebben. En zelfs van de hele wereld. Geloof het echt dat de ziel van onze naaste meer waard is. Dan al het geld dat wij hebben. Of nog verder. Geloof het echt dat de goede tierenheid van de Heere kostbaarder is voor ons hart. Dan alles wat de wereld biedt. Dat is de eerste vraag. Wat is ons meer waard? Tweede vraag. Welke macht is groter? De macht van God of van de duivel? Nou, natuurlijk zeggen we allemaal de macht van God. Maar als we nou eens in deze geschiedenis kijken, dan heeft de Heer Jezus één man gered. En de duivel heeft 2000 varkens verwoest. De Heer Jezus kan er eventjes zijn en even heeft hij de macht, maar hij moet weg. Wie is de sterker, de duivel of de Heer Jezus? Alles in deze geschiedenis lijkt erop te wijzen, de duivel, uiteindelijk de duivel. En zo voelt het toch ook wel eens, hè? De wereld is zo vol van goddeloosheid. Ja, er is wel een kerk en af en toe zien we gelukkig wel iets in de kerk. Maar ja, het wordt allemaal minder. Het lijkt toch wel dat de duivelen machtiger zijn dan God, nietwaar? Moet toch op één ding in deze geschiedenis eens letten. In vers 14. En die de zwijnen weiden. Je zou kunnen zeggen, dat waren degenen die hadden vooral aan die varkens moeten denken. Juist degenen die de zwijnen weiden zijn gevlucht en boodschap de zulks in de stad. En wat hebben ze gezegd? Vers 16. Die het gezien hadden, vertelden hun wat de bezetene geschied was. En ook van de zwijnen. Wat de bezetene geschied was, dat was de belangrijkste boodschap. En ook van de zwijnen. Goed, uiteindelijk om die zwijnen moest de Heer Jezus weg. Wat de bezetene geschied was. Het getuigenis zegt toch, dat is het allergrootste van deze dag. Misschien wel huns ondanks, zei ze het zo. En waarom is dan van die bezetene het grootst? Omdat dat overal tegenin gaat. Waarom is dan de bekering van één zondaar groter dan de sluiting van een kerk?
Als een hele kerk waar eerst 1000 mensen zaten gesloten wordt, dan zou je zeggen, jongen, wat is de duivelmachtig. Maar dan gebeurt er alleen maar wat past bij ons. De duivel die werkt als het ware mee met de zonden. Maar als er in een kerk van 1000 mensen 1 zondaar tot geloof komt, dan is dat een groter werk. Want dat gaat dwars overal tegenin. Dwars tegen de wereld in, dwars tegen de duivel in en zelfs dwars tegen je eigen hart in. En de Heer bekeert meer dan 1 mens. Maar als die er maar 1 bekeert, dan is dat een groot getuigenis. Dat Christus de allersterkste, de allermachtigste is. Dat Hij Heer is. En hoe blijkt dat? Dat is de laatste vraag. Als de Heer werkt, wat werkt dat uit? Wat volgt er? Een paar dingen. Die man die bevrijd is, die wil zo graag bij de Heer Jezus blijven. Dat snap je wel, hè? Die was de eerste die hem met zijn echte liefde aangekeken heeft. Hij is degene die de duivel bestreden heeft. En misschien denkt die man wel, straks komt de duivel terug. De Heer Jezus is de enige die mij beschermen kan. Oh, wat zou ik nu graag altijd bij de Heer Jezus zijn. Zoals u het misschien wel had. Die ene kerkdienst. Daar zouden we altijd hebben willen blijven zitten. Je zou willen dat je nooit meer de kerk uit hoefde. Dat je nooit meer de wereld in hoefde. Hij zou zo graag bij de Heer Jezus blijven. Maar dan zegt de Heer Jezus, ik ga weg. Jij moet blijven. Dat is wat voor die man. Ja. Dat het kan, hè. Dat die man het wil, dat geeft aan dat de Heer Jezus echt zijn hart heeft. De Heer Jezus heeft geen half werk gedaan in het hart van die man. En de Heer Jezus doet geen half werk in de bekering van een zondaar. Maar nog iets. Wat een grote genade van de Heer Jezus. Toen ze zeiden, ga maar weg. Toen had hij kunnen zeggen, nou dan neem ik deze man ook mee. En dan kun je nooit meer zien dat ik de verlosser ben. Maar dat doet hij niet. Hij zegt, mensen, jullie willen bij mij kwijt, maar ik wil jullie niet kwijt. Deze man mag blijven. En deze man gaat jullie het vertellen. Al wil je het vandaag nog niet geloven dan morgen. Al wil je het vandaag nog niet horen dan volgend jaar. Dan mag je horen dat Jezus Christus de verlosser is. Wat een geduld van de Heer Jezus. Wat een genade. En zo doet hij het nog. Nog zegt hij, ik laat je niet gaan. Ik laat je niet je eigen wil doen als je nu nog gezegd, Heer Jezus, ga maar weer. Ik kom toch weer terug. En ik ga het nog een keer tegen je zeggen. Er komt wel een eind. Maar niet zo snel. Wat gebeurt er nog meer? Het 20e vers zegt, deze man, die ging vertellen, verkondigen, in het land van Decapolis. Dus niet alleen bij de Gadarenen, maar in het hele land van Decapolis. Heeft al het uitgewerkt. Nou, 1 van die 10 steden was Damascus. En dan lezen we in Handelingen 9... dat er een gemeente was in Damascus. En ik heb me vaak zitten afvragen, waar komt die gemeente vandaan? Waarom juist in Damascus? Helemaal in het begin, er was bijna alleen nog maar een kerk in Jeruzalem. En nog in Samaria een beetje. Hoe komt er dan een kerk in Damascus? Nou, ik geloof dat hier begonnen is. Dat de mensen waren in Damascus, die geraakt zijn door het verhaal van deze man. En toen ze later hoorden van de kruisdood van de Heer Jezus, toen is daar een gemeente ontstaan. En dan zie je, de Heer Jezus die heeft zich even teruggetrokken. Maar hij heeft niet gezegd, ik laat dit land nu over aan de duivel. Maar hij komt via een andere route binnen. Weet je hoe? Niet met zijn macht, maar in zwakheid. Als de Heer Jezus daar gebleven was, Dan zou je zeggen, ja natuurlijk ontstaat er een gemeente. Natuurlijk, als hier op Urk, als hier in de Moria Jezus Christus zou preken, natuurlijk waren er mensen bekeerd. Maar als de Heer Jezus nou een simpel mensje stuurt, hier en daar, en dan komen mensen tot geloof, dan blijkt het woord wat de Heer Jezus later zegt, mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan wordt het wonder allemaal groter, dat Hij zo'n genadig en zo'n machtig God is. Nog één laatste ding. Damascus, daar was dus een gemeente ontstaan. En er komt daar een man, bezet van de duivel. Dat gelooft hij niet, hij vindt zichzelf vroom en godsdienstig. Maar hij is bezet door de duivel. Dan gaat hij naar Damascus. En wat wil hij doen? De gelovigen binden. Maar hij komt er niet aan toe, hij kan ze niet binden. Dan moest ik aan denken toen hier staat, in vers 3, ze konden hem niet binden. Ze konden de duivel niet binden. Dan zou je zeggen, de duivel is de sterkste. Maar dan stuurt de duivel zijn belangrijkste knecht, Paulus. En die kan de gelovigen niet binden. En die kan ze nooit meer binden. Niemand zal ze uit mijn hand trekken, zegt de Heer Jezus. Nou, waar kun je dan beter door gebonden zijn? Door de duivel of door Christus? Welke vrijheid kun je beter kennen? De vrijheid die de duivel je geeft? Of de vrijheid die de Heer je geeft? Zegt u het mee wat de catechisme zegt? Wat is uw enige troost? Als ik alles afweeg, als ik nou die balans opmaak, links en rechts. Wat is nou uw enige troost in leven en sterven? Dat is dat ik met lichaam en ziel niet in leven en sterven niet meer van mijzelf ben. Maar het eigendom van die getrouwe zaligmaker, Jezus Christus, die met zijn dierbaar bloed voor alle zonden volkomen betaald heeft. En mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. En die mij zo bewaart, en altijd bewaren zal, dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest van het eeuwige leven verzekert. Niet meer tijdelijk, het eeuwige leven. En dan snap je ook wel die laatste zin. En hem voortaan te leven, niet meer voor de duivel, niet meer voor de wereld. Hem voortaan te leven, van harte gewillig en bereid maakt. Is dat uw enige troost in leven en sterven? Amen.